Oké, inmiddels zijn we weer een maand verder. En een maand geleden had ik het over doctrines in het boek van Job. En dat was toen al het tweede deel. En vandaag de derde keer. Doctrines in het boek Job. Hè, nog even een hele kleine inleiding. Job is eigenlijk het oudste boek in de Bijbel. 1819 voor 100 voor Christus is dat gebeurd en opgeschreven. En iemand zei altijd, alle doctrines in de Bijbel kom je in beginsel al tegen in het boek Job. Ook al wist Job nog niet eens wat het allemaal zou in gaan houden. Hij of zijn vrienden, die hebben het al geopenbaard en het is opgeschreven. En toen zei een Bijbelstudent van, want we hebben hier dat vers als Bijbelstudie gedaan. Kunnen we die doctrines er nog eens een keer wat overzichtelijker uitfilteren? Dus bij deze. En dan is het al de derde keer. En dan ben ik bij de 22e doctrine. En even, ik verklap het alvast, als ik hier ooit mee klaar ben. En dat gaat nog wel een paar keer duren. Dan heb ik waarschijnlijk nog niet eens alles. Maar heb ik, want ik ben nou al, we zitten al ver in de veer. Met wat ik hier helemaal op papier heb staan. Ik ga naar Job, hoofdstuk 11, vers 7. Zult gij de onderzoeking Gods vinden? Zult gij tot de volmaaktheid toe den Almachtige vinden? Dus wat de Heer allemaal kan en wat hij allemaal heeft uitgevonden en wat hij allemaal heeft gemaakt in het universum, zullen wij dat ooit helemaal kunnen doorgronden, wij als mensen? Dat is ook een van de centrale vragen in Job. Kunnen wij ooit zo zijn als God? Nee, dat kunnen wij niet. Job 26, vers 14. Job 26, vers 14. Job 26, vers 14. Waar dan staat te lezen. Zie, dit zijn maar uiterste einden zijn er wegen. Ik heb je maar een paar dingen van de Heer verteld. En wat een klein stukje der zaak hebben wij van hem gehoord. Wie zou dan den donder zijn er mogendheden verstaan? Wie op aarde kan alles van God doorgronden? Een mens kan niet alles van de Heer weten. Een heel bekende is Prediker 3 vers 11. Prediker 3 vers 11. Ik haal hem toch even aan. Prediker 3 vers 11. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd, zegt Salomo dan. Ook heeft hij de eeuw, het tijdperk waarin we leven, in hun hart gelegd. Zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft, kan uitvinden van het begin tot het einde toe. Dus dieren hebben een instinct. En dieren worden geboren, worden grootgebracht door hun ouders en dan weten ze wat ze moeten doen. Of soms helemaal niet met een ouder. Die worden uit hun ei geboren en die gaan gewoon leven. En een mens heeft de eeuw in zijn hart gelegd gekregen van de Heer. Het tijdperk waarin je leeft. Daarin verstaan wij dus de tijd waarin we bestaan en wat wij ongeveer moeten doen. Maar hoe het allemaal precies zit, dat zal een mens nooit helemaal uit kunnen vinden. Het dwaaste van God is voor de slimste mensen niet te begrijpen, zeg ik even heel parafraserend naar 1 Korinthe 1 vers 25. In de filosofie heet het vinden van God en het vinden van de wil van God epistemologie. En dan moet je weer even goed denken aan Colossense 2 vers 8. Hè. Pas op voor de valse filosofie. Alles wat afwijkt van wat de Heer ons geleerd heeft, dat is gewoon mensenleer en daar hebben we niks aan. Een mens kan nooit hetzelfde bereiken als God. De meeste filosofen op aarde zijn in wezen agnostisch. En agnostisch betekent, gnost betekent kennis, a, niet, we weten het niet. Dus, of ze zijn gewoon keihard atheïstisch. Maar ze komen niet verder omdat ze nooit echt weten hoe het zit. En je maakt jezelf niet makkelijker als jij kennis en wetenschap niet bij God zoekt. Nou, laatste, Romeinen 11. Romeinen 11. Romeinen 11. Vers 33-34. Waar Paulus aan schrijft, hij heeft het over het geheimenis van Israëls oordeel en herstel. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Niks of niemand staat boven de Heer en geen mens kan zich ooit aan hem meten. We kunnen God nooit volledig doorgronden. Volgende, Job 11, vers 10 tot en met 12. 10 tot en met 12. Indien hij voorbij gaat, opdat hij overleveren of vergaderen, Wie zal dan hem afkeren? Want hij kent ijdele lieden en hij ziet de ondeugd. Zou hij dan niet aanmerken? Dan zal een verstandloos man kloekzinnig worden, hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is. Niemand kan de Heer stoppen in zijn voornemen, staat in vers 10. Als de Heer ergens aan voorbij gaat, opdat hij overleveren of vergaderen, dus om iets over te leveren, om iets te openbaren aan mensen, of om mensen te vergaderen voor een of ander doel, wie kan hem stoppen? En de Heer die kent zijn zondaars. En vers 11 staat dan ook, hij kent de ijdele lieden, hij ziet de ondeugd, zou hij daar niet aanmerken? Moet hij daar niets van zeggen? Zou hij daar niet tegenop moeten treden? Dan zijn er gelijk weer van die wijze mensen, die vinden zichzelf wijs, die zeggen dan, ja, ik zie heel veel slechte mensen op aarde. Waarom doet God nu niks dan? Nou, we leven nu in de genadetijd en hij heeft dit boek gegeven. Alles waaraan mensen zich kunnen spiegelen om te weten of iets fout is of niet fout, kunnen we al in het boek lezen. Het meest gedrukte en best verkochte boek op aarde, de Bijbel. Zelfs in valse vertalingen kun je genoeg te weten komen dat wat jij dan doet, misschien niet helemaal naar de wil van God is. Dus geen mens heeft een excuus. En als je leest in Psalm 10 vers 15, dan kun je dan lezen, breek de arm des goddelozen en bozen. Zoek zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. De Heer die doet iets aan goddeloosheid tot hij het niet meer ziet. En in wezen is deze Bijbel een hele verhandeling over de geschiedenis van deze aarde 7 millennia lang. Totdat de Heer helemaal heeft afgehandeld met de zonde van de mensheid. Die mensen die hij heeft gemaakt voor zijn plezier. Maar hij gaf ze vrije wilsbeschikking. En daar hebben ze eigenlijk alles wat ze aan hen is overgelaten verprutst. Dus 6000 jaar prutst de mens wat aan, dan komt de Heer terug, geeft deze wereld een weldadige rustdag, een sabbat zeg maar van 1000 jaar om nog te laten zien hoe het wel moest. En dan komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar de Heer die moet er iets aan doen. Spreuken 15. Spreuken 15. Spreuken 15 vers 3. De ogen des Heeren zijn in alle plaats beschouwende de kwaden en de goede. De Heer ziet alles. Dus, maar dan gaat het nog verder. Hè? De Heer die kunnen we niet stoppen en de Heer die moet ingrijpen. Maar het gaat nog verder. Zonder hem blijven we in wezen woudezels, staat in vers 12. Dan zal een verstandloos man kloekzinnig worden. Dus door openbaring van God, want daar gaat deze doctrine over, wordt een mens wijzer. Krijg kennis. Hoewel de mens als het veulen eens woudezels geboren is. Een woudezel is een wilde ezel. Een ezel die nog niet tam is. En oftewel als een wild dier. En de Heer kan ons tam maken. En ons kenners van wetenschap maken. De vrees des Heeren is het beginsel van alle wetenschap. Stift Spreuken 1 vers 7 bijvoorbeeld. En de Heer openbaart zaken aan ons. Amos 3. Amos 3. Even heel gauw, want die hebben we al eens vaker gelezen. Amos 3 vers 7. Gewisselijk, de Heere Heer zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Alles wat we nodig hebben om te weten, heeft de Heer in ons geopenbaard. Door dit boek. En door de Heilige Geest nu. Maar die spreekt alleen van dit boek. Dus we lopen niet een beetje rond te waggelen hier op deze aarde, zonder te weten wat er aan de hand is. Nee, we zijn dus door de Heer voldoende uitgerust. En de Heer is in staat om ons van een wild dier, zoals een woudezel, een tamme ezel te maken. En dat is niet spottend bedoeld, nee, dat is een compliment. Hij kan ons toch laten deugen. Als je kijkt in Exodus 13, en de wet van Mozes, Exodus 13 vers 13... Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Het gaat om een offer wat daar gebracht moet worden. Wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het de nek breken. Maar alle eerstgeborenen, de mensen onder uw zonen, zult gij lossen. Dus een mens, als die geboren wordt, dan wordt die bij de tempel, wordt een mens, een babytje, wordt gelost. Het is niet zo dat een eerstgeboren kind wordt geofferd of zo. Nee, dat wordt niet gedaan. Maar hij begint hier eerst met een ezel, een ezelin. En dat is opmerkelijk, want het gebeurt op meer plekken in de schrift. De Heer vergelijkt ons vaak met ezelsveulens. En als hij het heeft over een woudezel, dan beseft hij dus in onze ruwe woeste staat, als een mens nog niet God kent, dan is hij als een wild dier. En een wild dier volgt zijn instincten na en die handelt naar het rechte sterke. Maar als we dan ons laven, zeg maar, aan de kennis van God, aan de openbaring van God, dan worden we een tam dier. En dan kan de Heer iets met ons. En een goddeloze filosoof kan nooit tot de kern van waarheid komen, omdat ze zich niet door hem laten temmen. Dat is eigenlijk het hele probleem. Ik heb net al Colossenzen 2 vers 8 aangehaald. 1 Timotheüs 6 vers 20 zegt, pas op voor de valselijk genaamde wetenschap. Als je kijkt in Job 13, dan kunt u lezen in vers 3 en 4. Maar ik zal tot de Almachtige spreken, zegt Job dan, en ben belust mij te verdedigen voor God. Want gewisselijk, ja, dus het is vast en zeker, gij zult leugenstoffeerders. Gij zijt leugenstoffeerders. Gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Van wie zegt Job dat? Van zijn vrienden. Zijn beste vrienden, dat zijn vrienden van het gehalte. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Ze praten hem complete put in, want ze zijn ervan overtuigd. Job, het gaat nou niet goed met jou. Dat zul je wel helemaal aan jezelf te danken hebben. Dus wat zegt Job hier? Een heel wijs besluit. Ik luister niet meer naar jullie. Jullie zijn mensen. Ik luister alleen naar God. Dat is een hele goede instelling. Of Psalm 118, vers 8. Psalm 118, vers 8. Het is beter tot op de Heer toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. En amen daarvoor. Helemaal waar. En wij zijn nu opnieuw geboren mensen in de genadetijd. En dan is eigenlijk helemaal van toepassing wat staat geschreven in 2 Korinthe 5, vers 7. Wat vaak door mensen in de wereld vaag is blijven hangen. En dat wordt dan altijd te pas te onpas aangehaald. Maar ze gebruiken het op een verkeerde manier. 2 Korinthe 5 vers 7. Dat gaat dan over een opnieuw geborene. Uiteindelijk gaat het naar vers 10 over ons oordeel voor de rechterstoel van Christus. Maar je kunt er lezen in 2 Korinthe 5 vers 7. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En wat zeggen mensen op aarde wel eens? Ik hoor het vaak als wij op straat staan te getuigen. Ja, jullie geloven dat, maar jullie weten het niet. Pas als je dood bent, weet je of je bij het rechte eind had. Ja, dat is van jou uit helemaal goed geconstateerd. Heel veel dingen, die weten we ook pas hoe ze echt zijn als we straks bij de Heer zijn. Maar wat staat hier eigenlijk? Wij wandelen door geloof. Dus omdat we hebben geloofd in Jezus Christus, zijn we veranderd in ons gemoed, opnieuw geboren, een nieuw mens geworden. En ontvangen we nou kennis uit dit boek onder hulp van de Heilige Geest. En door het geloof in Jezus Christus kijken we nu anders naar deze wereld dan iemand die naar de wereld kijkt. Iemand die nou op aarde rondloopt en door aanschouwen alles tot zich neemt en zo de alles wil verklaren, ziet een wereld vol ellende, oorlog, toestanden, een milieu dat eraan gaat. En het enige dat ze kunnen bedenken is, wij moeten met elkaar proberen alle vijanden van de vrede te vernietigen. Dat klinkt al heel gek. Alle vijanden van de vrede te vernietigen. Alle intolerante mensen te vernietigen, want daar hebben wij een hekel aan. Dat is ook een graantje. En we moeten proberen de natuur te redden. Maar alles wat mensen maar doen, het breekt ze bij de handen af. Want zij wandelen door aanschouwen en hebben niet die openbaring van God gekregen uit dit boek. En zonder openbaring van God, want dat is dus de kern van deze doctrine, zonder openbaring van de Heer blijven mensen onkundig. Nou. Oké, Job 11, vers 19 en 20. 19 en 20, ja, we zitten nog even in wat hoofdstukken waar het heel veel te oogsten valt. Job 11, vers 19 en 20. En gij zult nederliggen en niemand zal u verschrikken. En velen zullen uw aangezicht smeken. Maar de ogen de goddelozen zullen bezwijken en de toevlucht zal van hen vergaan en hun verwachting zal zijn de uitblazing der ziel. En dat gaat hier letterlijk over dat Job zal ooit vrede vinden, echt vrede vinden, waar niemand hem meer in kan storen, want meer is hem nog niet geopenbaard door God, als hij op een dag zal sterven en in het graf ligt. Maar het is hier ook een beeld dat Israël eens door de wereld zal worden gediend. De Heer heeft alles op orde gemaakt met Israël. Israël is uitgeoordeeld. Zijn verbondsvolk Israël, daar heeft hij dan weer vrede mee gesloten. De Heer is dan teruggekomen naar deze aarde aan het einde van de grote verdrukking. Dus alles wat je nu ziet gebeuren op aarde, moet je zien in het licht van Israël. dat door de wereld wordt gehaat, want het is Gods verbondsvolk. Hè? De wereld zal jullie haten, zegt Jezus al tegen zijn Joodse discipelen. En zonder dat de wereld precies snapt waarom ze er altijd die Joden moeten hebben. En ondertussen moet Israël door die tijd van oordeel heen. Maar als het klaar is, zal de Heer hen herstellen en mogen ze met de Heer heersen over deze aarde. En nou goed, vannacht is dus door Iran een partij raket afgeschoten op Israël en drones en toestanden. Dat vinden mensen allemaal heel spannend. En heb ik even vergeten wat ik zeggen wou. Nou, praat maar lekker door, het valt weer in mijn geheugen zo meteen. Ja. En dat de hele wereld kijkt ernaar en de hele wereld vindt er iets van. En de hele wereld vindt het schandalig dat er iets gebeurt met de mensen in Gaza. Dat de moslims van 1945 tot nu onderling al 12 miljoen mensen van hun eigen vakbroeders hebben afgeslacht. Nou, dat is niet zo interessant. Dat vorig jaar de Armeniërs, die al 3000 jaar in hun gebied wonen, in de 20e eeuw voor het grootste deel al zijn afgeslacht. En vorig jaar in de herfst, dat er rustig, 300.000 Armeniërs moesten op de vlucht en moesten hun geboortegrond verlaten. En de hele wereld keek ernaar, een enkele politicus veroordeelde dat. En iemand in de Verenigde Naties zei er iets van. Ik heb geen één demonstrant op de straat gezien hier in Nederland. Niemand die zich daar druk om maakt. Niemand. Niet interessant. Alleen als Israël iets doet, dan zijn de mensen allemaal erop gefocust. Maar ooit zal God zijn verbond met Israël weer herstellen. En dan zal de wereld Israël dienen. En dan zullen ze dus rust vinden. Job 8 vers 22. Job 8 vers 22. Uw haters zullen met schaamte bekleed worden en de tent der goddelozen zal niet meer zijn. Dat is straks in het duizendjarig rijk. Als dus Israël rust zal vinden en niet meer wordt vervolgd. Want het hele boek Job is ook een beeld van de tweede helft van de grote verdrukking. 3,5 jaar grote verdrukking. 3,5 jaar, dat zijn 42 maanden. Job heeft 42 hoofdstukken. Aan het einde van Job heeft Job straks vrede met de Heer en zal een rijk worden gezegend. En dat is een beeld van Israël die door de grote verdrukking gaat en dan wordt hersteld. Zacharia 8. Zacharia 8. Ik lees hem even vanaf vers 20. Even ook met indachtig wat er nu allemaal gebeurt op aarde. Te belangrijk om niet te lezen. Ik heb ooit eens een keer neonaties. Een overlevende van de Tweede Wereldoorlog. Die voor de Waffen-SS had gevochten. Aan het einde in de slag om Berlijn met zijn schouder eraf geschoten. Toen is hij naar het west getransporteerd. Om daar te herstellen. En ik ben in Wilhelmshaven aan die man aan het getuigen. En hij is geïnteresseerd aan ons, omdat wij zonder schaamte als echte kerels daar op straat staan te getuigen van Jezus Christus. En dat interesseert zijn oude SS'er. Maar dan hoort hij het evangelie en dan komt er iets van vroeger op borrelen. En dan zegt hij zo van, ik was bij die slag van Berlijn. En voor elke steen die daar kapot is geschoten, zou er een Jood kapot geschoten moeten worden. En we waren zo na dran, we waren er zo dichtbij en hadden die Joden uitgeroeid. En dan was deze wereld beter geweest. En toen zei ik van, als die leider van jou, die Hitler, die Joden 3 maal per dag een goede maaltijd had gegeven en alleen maar het evangelie had voorgelezen, dan had hij nou een wereldleider geweest, had hij de hele wereld beheerst. Maar nou heeft hij verloren, want wie Joden kapot maakt, die zal door God worden kapot gemaakt. En straks ga je op de knieën voor die mensen. En toen liep hij maar weg. Hij liep nog altijd op krukken en hij had een hele rare vorm, want hij miste dus een stuk van zijn schouder. Hij zal al lang overleden zijn, denk ik. Het is al bijna 20 jaar. Het is 20 jaar geleden. Vers 20. Van Zacharia 8. Alzo zegt de Heer en de Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan. Om te smeken het aangezicht des Heer en om de Heer en de Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heer en de Heerscharen te Jeruzalem te zoeken. En om het aangezicht des Heeren te smeken. Dat zijn in het grote verdrukking of in duizend jaar vrederijk de mensen die dan op de aarde mogen wonen. Die moeten de Heer bezoeken. Die zijn van de Heer afhankelijk. Er valt niks meer te geloven. Je moet gewoon hem volgen en gehoorzamen. Alzo zegt de Heer en de Heerscharen. Het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man, zeggende, wij zullen met u nu gaan. Want we hebben gehoord dat God met jullie is. Dus de aarde probeert op allerlei manieren het Joodse volk te dienen en in een goed blaadje te komen. Men heeft ze gewoon nodig. Deuteronomium 4. Deuteronomium 4. Deuteronomium 4, vers 6. Ondertussen probeert de kat hier mijn aandacht te vangen. We gaan vrolijk door. Deuteronomium 4, vers 6. 5 en 6. Daar zegt Mozes alvast wat hen zal overkomen als ze de Heer gehoorzaam zijn. Zie, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten gelijk als de Heer mijn God mij geboden heeft. Opdat gij al zo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze, want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, ditzelfde grote volk alleen is een wijs en verstandig volk. En dat komt ten volle uit straks in de 1000 jaar vrederijk. Jesaja 49. Jesaja 49. 49. Bladen, bladen. Jesaja 49, vers 22 en 23. Alzo zegt de Heere Heer. Zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen en tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn en vorstinnen uw zoogvrouwen. Ze zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde. Ze zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ze niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Dus de aarde zal dan Israël dienen. Nou, de laatste, Jesaja 61. Jesaja 61, vers 5 en 6. En uitlanders, dus niet Joden, en uitlanders zullen staan en uw kudde weiden. En vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Kijk, dat zijn pas gastarbeiders. Het Israëlische volk is dan een priestervolk. Doch gijlieden zult priesters des Heren heten. Men zal u dienaar onze God noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. En of we dat dan leuk vinden of niet leuk vinden, dit is hoe het straks allemaal komen zal. Job 12, vers 7 tot en met 10. Vers 7 tot en met 10. En waarlijk, vraag toch de beesten, en elkeen van die zal het u leren. En het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren. Ook zullen het u de vissen der zee vertellen. Wie weet niet uit al deze dat de hand des Heren dit doet? In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees des mensen. Oftewel aan de schepping, de wereld, de dieren kunnen wij zien dat God alles gemaakt heeft. De schepping toont de werken van de Heer. En een heel bekende plek in het Nieuw Testament is Romeinen 1 vers 20. Ik zoek het niet op, ik haal het hier alleen even aan. Romeinen 1 vers 20. Aan de zichtbare dingen op aarde kunnen mensen de hand van God zien. Er zijn veel wel edelgeleerde mensen geweest in de geschiedenis die zeiden van, je zal mij nooit horen dat ik een atheïst ben, want wie zegt er is geen God, dat is een dwaas. Nou, de schriften heeft zo iemand helemaal gelijk. Alleen ze willen de Heer navolgen op hun eigen manier. Dat is vaak dan het trieste eraan. Het aardige is, als je kijkt, vers 7, vraag toch de beesten, vraag toch aan de dieren wie dit allemaal gemaakt heeft. Het interessante is in de schrift, dieren worden vaak als beeld gebruikt om soorten mensen onder beeld te brengen, in beeld te brengen, af te beelden, te illustreren. Ik zoek het niet allemaal op hoor, ik noem wel de verzen, maar ik lees even door. Een voorganger wordt in het Nieuwe Testament vaak een os genoemd, zoals in 1 Korinthe 9, vers 9 en 10. Een werkende os, een ploegende os. Een ongeredde, zoals in Psalm 22, vers 13, een stier. Een valse profeet, een hond in 2 Petrus 2, vers 22. Valse religieuze leiders, die worden dan wolven in schaapskleed genoemd in Matteüs 7, vers 15. Wolven in schaapskleed die tussen de schapen inlopen. Christenen worden schapen genoemd door Jezus Christus bijvoorbeeld in Johannes 10, vers 14 en 28. We lezen hier ook over vogels. Even kijken hoor. Las ik het nou net, vogels, of las ik het nog niet? Nou goed, het gaat vragen ten beesten te horen. Oh ja, het gevogelte des hemels. In het Nieuw Testament, in de gelijkenis van Jezus, kan het soms gaan om de duivelen, die hier werken op aarde. Het kunnen ook mensen zijn, in de gelijkenis van Jezus in de bergreden, bijvoorbeeld in Matthäus 6, vers 26. De Heilige Geest, een duif, in Matthäus 3, vers 16, of Johannes 1, vers 32. De Bijbel is, kort gesproken, de basis voor vele takken van wetenschap om deze wereld te snappen. Het is de basis voor de ornithologie, dat is de leer van de vogels. Of de ichthyologie, dat is de leer van de vissen. Of de biologie, en dan kun je allemaal bijbelversen, maar ook, er zijn allemaal plekken in de Bijbel waar je in de kern dus de kern van zo'n wetenschap aangeduid ziet. Of de geologie, zelfs hier in Job wordt veel over geologie prijsgegeven. Over de aardlagen, het gesteente, de stoffen waaruit de aarde bestaat. De antropologie, oftewel de mensheid en hoe de mensheid zo over de hele aarde leeft. Antropologisch. Geografie, aardrijkskunde, met een ander woord, over hoe de aarde in elkaar steekt. En ik ben ooit opgeleid tot leren geschiedenis aardrijkskunde. En aardrijkskunde bestaat uit drie takken. Je hebt de sociale geografie, en dat is hoe de mensen met elkaar samenwonen op aarde. Je hebt de fysische geografie, en dat zijn bijvoorbeeld aardbevingen, vulkanisme, hoe dat allemaal werkt. En daar kun je heel goed over lezen in Prediker 1 bijvoorbeeld. En dan heb je nog de geologische geografie. Ecologische geografie, hoe de hele ecologie met de aarde en kosmos zich alles tot elkaar verhoudt. De Bijbel vertelt er veel over, maar vanuit het perspectief van de God. Astronomie. Je kan in Job zelfs lezen over sterrenstelsels die iemand die in Israël woonde niet eens kon zien met het blote oog. Heb ik de vorige keer nog verteld. Daar zegt de Bijbel veel over. En natuurlijk Daniel. Geschiedenis. In het boek Daniel bijvoorbeeld, in Daniel hoofdstuk 2, waar Daniel al profeteert over de wereldrijken die zullen komen, die ook allemaal zijn geweest. En over de geschiedenis van de mensheid valt veel te lezen hier in de schrift. Dat is een van de manieren hoe ik ooit tot geloof ben gekomen. Vers 10 dan nog. In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees des mensen. Dus alles wat leeft op aarde, mensen en dieren, het is allemaal in de hand van de Heer. Hij geeft alles wat leeft geest, zodat we leven kunnen. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 weten we dat een mens een lichaam, een ziel en een geest heeft. En die geest krijgen we van God, ik heb het niet over de Heilige Geest, maar over geest, om te kunnen functioneren. Jesaja 57, die zoek ik wel even op, Jesaja 57. Jesaja 57 vers 16. Want ik zal niet eeuwiglijk twisten en ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht overstelpt worden en de zielen die ik gemaakt heb. Dus ik heb niet eeuwig ruzie met jullie mensheid. Op een gegeven moment maak ik de boel in orde en is het klaar. Want jullie kunnen dat niet aan. Maar hij heeft alle geest in zijn hand. Ook van de dieren. Prediker 3. Prediker 3. Prediker 3 vers 21. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Mensen in die tijd, toen prediker, toen Salomo dat moest opschrijven, als een ziel gered was, dan moest hij naar de schoot van Abraham, maar dat is de ziel. Maar de geest wordt door God gegeven, dat laat een mens leven en die ging dan naar boven toe. Maar dieren hebben ook geest, want dat laat ze dus leven, dat laat ze ademen. En als een dier dan sterft, dan gaat die geest terug in de aarde. En hoe dat precies zit, dat weet ik dan ook niet, maar zo staat het hier. Maar dieren hebben geest en de Heer heeft dat in de hand. Volgende, Job 12, vers 11. Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijzen smaakt? Dat is dus, Gods woorden zijn als voedsel. Door de hele schrift heen zie je gelijkenissen van de woorden van God, die worden vergeleken met wat je kunt eten. En in wezen, en dan ga ik het niet te mystiek maken. Niet het woord dat ik precies bedoel. Maar God spreekt woorden en die woorden creëren, die scheppen. En in wezen is alles wat wij hier letterlijk doen met ons lichaam van materie en de spullen die we eten van materie is eigenlijk een uitbeelding van de principes van God. En die principes van God, zijn woorden, staan eigenlijk daarboven. Maar Gods woorden zijn goede woorden. En die goede woorden zijn als, en ik zoek ze niet helemaal op hoor, ik noem ze alleen, als vaste spijzen in Hebreeën 5 vers 14. Want je moet als een gered mens in Jezus Christus groeien van babytje, van melk, naar vaste spijzen. En vaste spijzen is onder andere vlees. Een mens die neemt tot zich honing. Psalm 119 vers 103. De woorden van God zijn als honing. De woorden van God zijn als brood. Lucas 4 vers 4. Als hij in gesprek is met de boze. Hij zegt de mens leeft niet bij brood alleen. Maar bij ieder woord van God. De woorden van God vergeleken als brood. Ons dagelijks brood. De woorden van God zijn als appelen. Spreuken 25 vers 11. De woorden van God zijn als melk. 1 Petrus 2 vers 2. De redelijke onvervalste melk. En dan heb je al een heel mooi dieetmenu hier. Dieet bedoel ik niet om af te vallen, maar een mooi dieet. Een heel evenwichtig dieet heb je hier al. Vaste spijzen, of vlees, honing, brood, appels, melk. Daar komt de mens heel ver mee. En zo wordt hier het woord van God voorgesteld. Goede woorden zijn slecht voor jeukende oren tegenwoordig. Hè? Ik zoek het niet op, in 2 Timotheüs 4 vers 3 staat er tegenwoordig een groot deel van de gemeente leraars verzameld omdat ze jeukend zijn van oor. Ze willen dingen horen die ze graag horen willen. Maar niet die goede woord van God. Daarom wordt dit boek altijd maar weer verder gecorrumpeerd en verder verknipt en verprutst in steeds nieuwere bijbeluitgaven die steeds gecorrumpeerder zijn. Of mensen die, ik parafraseer het even, want dat staat er even anders in Handelingen 28 vers 27. Aan het einde, als Paulus getuigt aan een aantal Joodse mensen in Rome, heb je mensen die nemen het evangelie aan en je hebt mensen die nemen het evangelie niet aan. En dan haalt Paulus Jesaja aan die ooit heeft gezegd van jullie die hard zijn om te horen, die te lui zijn om te horen. Goede woorden van God zijn slecht voor jeukende en luie oren. Er zijn veel mensen die daar geen behoefte aan hebben blijkbaar. En Psalm 12 vers 7 en 8. Ja, jullie kennen allemaal die passage. Daar zegt de Heer. Mijn woorden zijn reine redenen. Zijn schone woorden. Als zilver. Zevenmaal gelouterd. U zult ze eeuwig bewaren. Dat kom je in het Nederlands alleen tegen in de Statenbijbel. Alle nieuwe Bijbels is dat veranderd. Want de aandacht moet altijd van die goede woorden van God afgeleid worden. Nou. Volgende, Job 12, vers 23 en 25. Hij vermenigvuldigt de volken en verderft hen. Hij breidt de volken uit en leidt hen. Hij neemt het hart van de hoofden des volks de raden weg en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Zij tasten in de duisternis waar geen licht is. Hij doet hen dwalen als een dronkaard. De Heer heeft alle volken en landen in zijn hand. Hij staat boven alles en op deze aarde gebeuren de dingen zoals hij dat uiteindelijk besluit. Hele bekende, en ik zoek het even op, Jesaja 40. Jesaja 40. Jesaja 40, vers 15 en vers 17. Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer. En als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof. Dus al die volk op aarde... Elk volk is als een druppel in een emmer met water. Hij werpt de eilanden heen als dun stof. Eilanden is vaak een beeld van de landen, de natie van deze wereld. Hij doet ermee wat hij wil. En dat is een mooi vers natuurlijk voor alle rijken die denken dat zij bijzonder zijn. En bijvoorbeeld een land die duizenden jaren vindt dat zij het toppunt zijn van beschaving, is bijvoorbeeld het Chinese Rijk. Het Chinese Rijk heeft vaak helemaal in stukken gelegen. Achteraf zeggen, ja, het Chinese Rijk bestaat al 4000 jaar. Maar er zijn ook eeuwen geweest dat het Chinese Rijk helemaal uit elkaar viel. Maar die Chinese beschaving bleef altijd bestaan. En ook altijd het gevoel van, wij zijn beterder. Ja, ik zeg het met opzet zo fout. Wij zijn beter als de mensen om ons heen. Want wij zijn beschaafd. En de rest zijn barbaar. Toch kunnen dat Chinese Rijk aan zichzelf niet terugvinden in het boek. Want ze hebben nooit een bemoeienis gehad in de tijd dat de schrift het geschreven met het volk van Israël of met de gemeente. Dan zijn ze voor God niet interessant. En daar kun je het dan mee doen. 17. Alle volken zijn als niets voor hem en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Het is al ijdelheid van de mens die denkt dat ze zo bijzonder zijn met wat ze allemaal hier hebben opgericht op aarde. Je hebt farao's gehad die enorme monumenten neerzetten, die uiteindelijk sterven en hun nazaten die laten het hele land vervallen en uiteindelijk staan er hele mooie gebouwen in de woestijn en er gaan toeristen heen om te kijken. En dat land, die cultuur, dat volk is al lang verdwenen in de geschiedenis. Daniël 4 vers 17, daar kunt u lezen. Deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken de mensen en geeft ze aan wie hij wil. Ja, zet er over de laagste onder de mensen. Dus de koninkrijken zijn in Gods hand en hij zet daar overheden aan het roer die hij zich wenst. Elk land krijgt de overheid die dat land verdient. De overste van deze wereld is de duivel. Die mag het werk van de Heer uitvoeren tot zover de Heer hem dat toestaat. Maar de Heer laat zich niet verzoeken. De duivel die verzoekt de mensen. Maar de Heer staat erboven. En als jij denkt van de regering hier, dat bevalt me allemaal niet. Nou, kijk maar eens even rond op aarde hoeveel landen er zijn waar mensen zich mochten wensen dat ze hier woonden. En als je denkt van ja, maar die regering doet dit hier fout of dat hier fout. Een land krijgt de overheid die het verdient. Vers 32 staat ongeveer hetzelfde. De Heer heeft de overheden in zijn hand. Hij stuurt alle landen in volken. En als je kijkt naar, want ik ben weer terug in Job vers 12. Hè, hij breidt de volken uit en hij leidt ze. Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg en doet hen dwalen. Dus je hebt soms leiders, je hebt soms overheden die dan helemaal een visie hebben en niks wat ze doen kan maar mislukken. En in één keer haalt dan de Heer het hart van zo'n leider weg en dan is een land in één keer stuurloos. En alles wat ze proberen te doen mislukt. En dat is dan het grote mysterie in de wereldgeschiedenis. Waarom blijft één rijk duizenden jaren bestaan en het andere rijk is er een 50 jaar en dan is in één keer zo weer verdwenen? Omdat het in het grote spel van de Heer in de wereldgeschiedenis zo meespeelt zoals hij zich dat wenst. Zij tasten in de duisternis, vers 25, waar geen licht is. Hij doet hen dwalen als een dronkaard. Dus, als je niet weet als je, waar je bent en je ziet echt helemaal niks. Als kind had je bij ons in de buurt, bij Leeuwarden, had je een park. Dat heet het Bos van IP, dat lag bij Tietjerk. En daar had je dan een grot. Nou, dat vonden we wel zo spannend als klein kind. Nou, wat was dat nou? Dat was zeg maar een tunnel van een meter of 20, 30 lang. Met daarin een bocht van 90 graden. Dus die was ooit door die familie eraan gelegd bij het park. En als je als kind er naar binnen liep, dan oriënteerde je steeds op het kleine beetje licht dat achter jou nog naar binnen viel. En dan had je op een gegeven moment die knik in die tunnel. Dan had je op een gegeven moment een stukje van misschien 5 meter waar je echt helemaal niets zag. En dat was reuze spannend toen ik een jaar of 5 was. 6 was, 7 was. Er was niks spannender dan in dat stukje te lopen waar je absoluut geen idee had waar je liep en je probeerde niet te botsen tegen andere kinderen. Nou, zo lopen de overheden op aarde rond als zij niet meer weten wat de Heer hen aangeeft te doen. Maar het is hier ook, vers 25, een beeld van de grote verdrukking. De grote verdrukking waarin de mensen ronddwalen als een dronkaard. Jesaja 24. Jesaja 24. En de Bijbel is nooit positief over drank. Want mensen die dronken zijn, die doen domme dingen. Jesaja 24, vers 18 tot en met 20. En het zal geschieden, zo wie voor de stem des vrees vlieden zal, die zal in de kuil vallen. En die uit de kuil opklimt, die zal in de strik gevangen worden. Want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan en de fundamenten der aarde zullen beven. Dit is ook weer een profetie over de grote verdrukking. De aarde zal ganselijk verbroken worden. De aarde zal ganselijk vaneengescheurd worden. De aarde zal ganselijk bewogen worden. De aarde zal ganselijk waggelen gelijk een dronkaard. En ze zal heen en weder bewogen worden gelijk een nachthut. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn en zij zal vallen en niet weder opstaan. En dat is dus de aarde in de grote verdrukking. Als men denkt dat we het nu zwaar hebben, de mensen die dan leven en dan hun tongen zullen kauwen van pijn en dan nog de Heer uitschelden, die zullen dan straks zeggen inderdaad van, nou hebben we pas een beroerde toestand. Volgende, Job 13 vers 15. Job 13 vers 15. Dit is samen met Job 27, vers 6, het centrale, dat zijn de twee centrale versen van het hele boek van Job. Hier draait alles om. Job 13, vers 15. Zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Hier zie je het grote probleem van de mensheid. Dus, Job zegt hier, want Job zit in Sakkenas. Zijn kinderen zijn dood, hij is alles kwijt. Hij is doodziek, hij voelt zich heel slecht. En hij zegt, nou, als de Heer nou besluit mij te doden, zou ik dan nog niet altijd op hem blijven hopen? Of wie moet ik anders hopen dan op de Heer? Maar, evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Dus de dingen die ik heb besloten in mijn leven, die zal ik altijd nog voor de Heer verdedigen. Van ja, Heer, u zegt wel dat ik dat niet had moeten doen, toch vind ik dat ik in mijn recht stond, dat zo had gemoeten. En dat is het probleem van mensen, hun eigen gerechtigheid. Denken van wat ik deed, dat had ik gelijk in. Job 27 vers 6 staat ook iets dergelijks. Job 27 vers 6. Job 27 vers 6. Aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden en zal ze niet laten varen, want mijn hart zal die niet versmaden van mijn dagen. Dus aan mijn gerechtigheid, mijn eigen gerechtigheid, want dat was het probleem van Job. Hij had niet gezondigd, maar hij was eigen gerechtigd. Hij hield vast aan zijn zelfgerechtigheid, aan zijn eigen ideeën. In plaats van wat de Heer zei, nee Job, je bent trots, of je hebt dat of dat had je beter kunnen doen. Ook al ben je even de beste mens op aarde, toch ben jij niet perfect. Je bent niet zonderloos. Hij zegt hier, aan mijn gerechtigheid zal ik vasthouden. Ik blijf eraan vasthouden, want ik heb daar een punt. Ik sta in mijn recht. En de Heer zegt, nee Job, daar moet je mee in het reine komen. Toch doet Job wat hij wil. Spreuken 16, Spreuken 16. Spreuken 16 vers 9. Spreuken 16 vers 9. Daar zo. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heer stiert zijn gang. De mens wikt, maar God beschikt. Dus de mensen overdenken zijn weg. We zijn altijd bezig te denken van we gaan dit doen, we gaan dat doen. Ik wil het zo, ik wil het zus, ik wil het zo. Maar de Heer, die stuurt onze weg. Die besluit uiteindelijk hoe het echt zal komen. Maar we zitten altijd vol van onze eigen zaken. Romeinen 10. Romeinen 10. Want deze twee versen is ook een geestelijk beeld van Israëls ongehoorzaamheid. Romeinen 10, vanaf vers 1. Paulus zegt dan, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus hij heeft een hart voor Israël, het is zijn volk, en hij bidt veel voor ze. Want ik geef hun getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Dus ze geloven aan God en ze hebben een ijver voor God, alleen ze doen het niet op een wijze manier. Want als zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Dus ze stellen hoop op de Heer, alleen ze houden vast aan hun eigen wegen, net zoals Job ook al zei. Dat doen de meeste mensen op aarde. Miljarden mensen zitten vol van allerlei religies en denkwijzen waarvan ze wel rekening willen houden met de God, maar die weten ze vaak alleen maar te bereiken als ze hem nodig hebben. Want ze doen het liever op hun eigen manier. 4. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Uiteindelijk kan een mens nu alleen in het reine komen met God door Christus en niet door je eigen werken. Job 35 als laatste. Job 35. Vers 2. Waar Elihu dan Job nog voor de voeten gooit wat Job fout zou hebben gedaan. Houdt gij dat voor recht, dat gij gezegd hebt, mijn gerechtigheid is meerder dan Gods? Vind jij dat nou deugen, Job, dat je ooit hebt gezegd van ik deug meer dan God? Nou overdrijft Elihu een beetje, maar Job heeft twee keer gezegd, ik houd vast aan mijn eigen gerechtigheid. En dat is het centrale, de centrale stelling, het centrale idee van het hele boek Job. En dat is inderdaad ook een beeld van Israëls ongehoorzaamheid. Het is een beeld van de mensheid die doet waar zij of hij zin in heeft. Nou, nog eentje. Of tweetje. Job 14, vers 1. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. De mens van een vrouw geboren is kort van dagen en zat van onrust. Oftewel, de godloze mens zal nooit vrede kennen. De hele wereld zoekt vrede. De hele wereld wil vrede. Toch heeft men nooit vrede. Een van de mooiste manieren om te zien hoe rusteloos en vredeloos de mens is, ook al is er geen oorlog in het land of iets dergelijks, ga straat preken. Ga een middagje het evangelie brengen in een stad, op zaterdagmiddag in een drukke winkelstraat, en je ziet dat de mensen van alles en nog wat hebben, geld, boodschappen, een echtgenoot of een echtgenote, een hele batterij kinderen, maar ze hebben geen vrede. Dat zie je aan de ogen. Mensen zijn rusteloos. Altijd op zoek. Job 5, vers 5 en 6. Nee, 6 en 7. Job 5, vers 6 en 7. Job 5, 6 en 7. Want uit het stof komt het verdriet niet voort en de moeite spruit niet uit de aarde. Dus de ellende van deze wereld komt niet uit de bodem, komt niet uit de modder. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen tot vliegen. Dus zo wordt de mens geboren, in zonde en altijd met eigen dingen bezig, waardoor ze nooit vrede zullen kennen. Gelijk de spranken der vurige kolen. He, je hebt een vuur en dan zie je altijd van die vuurvonken erboven en die waaien met de wind mee. Zo is een mens. Die waait met alles mee, vol eigen gedachten, eigen dingen, maar geen vrede. Je hebt allemaal leringen op aarde waarin mensen willen proberen mindfulness te vinden, vrede, gaan mediteren om leeg te raken, weet ik het wat allemaal, om gedachteloos te zijn, maar mensen hebben geen vrede. Al die zelfhulpdingen, al die zelfhulpreligies heeft mensen nooit geholpen. Job 25, vers 4. Job 25, vers 4. Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God? En hoe zou hij zuiver zijn die van een vrouw geboren is? Hoe kan een mens ooit voor God verschijnen en zeggen, Heer, ik weet het beter dan u? Want een mens is uit een mens geboren en is kort van dagen en zat van onrust. Heeft geen vrede, is zondig en daarom kort van dagen. De mens sterft. Omdat de mens zondig is, is deze hele wereld gebukt onder verval, degeneratie. Een van de woorden in het Hebreeuws, ik zal het niet vaak doen, in het Hebreeuws voor mens is het woordje nashim. En dat wordt hier gebruikt in deze tekst, Job 14, vers 1. En nashim betekent ook zorgelijk of ongeneeslijk. Een mens is ongeneeslijk zondig, is ongeneeslijk vol eigen werken. Job 13, vers 14, Job 13, vers 4. Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders, gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Dat heb ik al eerder gelezen, maar zo zijn jullie. De mens is ongeneeslijk ongedurig. Ik zeg het even, Prediker 7, vers 29, daar zegt koning Salomo, de mens is door God gemaakt, was in het begin goed, maar de mens zit vol eigen vondsten, vol eigen werken, vol eigen dingen. Doen het altijd op onze eigen manier. Een klein kind is al een beeld ervan. Een klein kind is geboren, groeit op en die zegt al heel snel tegen papa en mama, ik wil het zelf doen. Ik wil het zelf doen. En zo zegt eigenlijk de hele mensheid tegen God, we willen het zelf doen. Maar door het zelf doen hebben we nooit geen vrede. Nou, de laatste voor vandaag. Job 14, vers 4. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Dus de hele mensheid is onrein. Geboren in zonde, voortgekomen uit vlees, zonder rust, zonder vrede, zonder een rechte, goede relatie met de Heer, want we vinden onszelf belangrijker. En wie zal dan uit die mensheid een reine geven? Salomo zo ook al, niemand is zonder zonde. Maar een heel bekende plek voor ons in het Nieuwe Testament, deze tijd van genade waarin we leven, is Romeinen 3 vers 23. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. We kunnen God niet zien of spreken, omdat we in staat zijn te zondigen. En dat moet eerst worden opgelost doordat door dat weg te nemen. En dat kan alleen door te geloven in het evangelie van Jezus Christus, die stierf voor onze zonde, werd begraven en opstond uit de dood. En zo'n mens beleidt met de mond de Heer Jezus en in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zo zal diegene zalig worden. Zo kan de mens worden gered. Maar een mens kan zichzelf niet reinigen of zondeloos maken. Dus er is niks triesters dan bijvoorbeeld de Maria-verering of de Fatima-verering in het katholicisme of de islam, waarin dan een vrouw wordt vereerd, in het geval van het katholicisme, als de moeder van God. Want Maria was ook een mens van vlees en bloed. Dan kan de paus wel zeggen, ik zeg dat zij zonderloos is, maar het is ook een mens uit vlees geboren. En wat hebben we nou net gelezen? Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Je kan dan alleen zo'n stelling, zo'n leer verdedigen door de Bijbel aan de kant te schuiven. En dat doen de katholieken graag en van harte. Een mens kan nooit rein zijn uit zichzelf. We hebben daar God voor nodig. En het heeft dan ook helemaal geen zin om mensen op aarde in die zin te aanbidden. Als je kijkt in Job 14, vers 16. Maar nu telt gij mijn treden, gij bewaart mij niet om mijn zonde wil. God ziet alles wat we doen. En wij zijn niet te handhaven omdat we kunnen zondigen. En daarom hebben we het nodig gered te worden door Jezus Christus. Nou, daarbinnen heb ik 30 doctrines gehad in 3 sessies. Voor vandaag laat het eerst hierbij.